Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen, gemeente, de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. De lofzang van Maria, het eerste vers. Tot ons komt, gemeente, vanmorgen de wet van de Heere, onze God, en we zullen daar eerbiedig naar horen. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift op twee plaatsen. Gedeeld uit Lucas 2, de versen 21 tot en met 24. Lucas 2, de versen 1 tot en met 21 tot en met 24. En Paulus' brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 19. Tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Achtereenvolgens dus de wet des Heren, Lucas 2, de versen 21 tot 24. En Galaten 3, vers 19, tot en met 4, vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de woorden de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, omdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet gezegd is: een paar tottelduiven of 2 jonge duiven. Vervolgens Galaten 3, vanaf vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen, wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er 1 wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in de bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, omdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog dood, nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad, na de beloftenis erfgenaam. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar waarin de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus.
We zullen zingen gaan, gemeente, Psalm 40. We zingen van Psalm 40, daarvan het vierde vers, nu voor de prediking, Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zei ik, zie ik, kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En we zullen zo straks, na het amen van de prediking, het achtste vers zingen, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, te elken stond. Nu dus het vierde en straks het achtste vers van de 40ste psalm. Bedien u, gemeente, vanmorgen het woord van de Heere, onder inwachting van de zegen van de Heere, uit Galaten 4, de versen 4 en 5. Galaten 4, het vierde en het vijfde vers. Deze woorden: maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover. In de afgelopen dagen, gemeente, zal ongetwijfeld het kerstevangelie u en jou verkondigd zijn. Eenmaal en andermaal wellicht. Bekende geschiedenis. En we horen er, en ook de kinderen neem ik aan, we horen er graag naar. Het is ontroerend. Zij baarde, Maria, zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Een kostbare geschiedenis, een kleinood eigenlijk. Een heerlijk gouden kleinood, gevat in dat tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Kerstgeschiedenis valt voor ons dikwijls samen met Lucas 2. Nou, dat is ook wel terecht. De Heilige Geest inspireerde met name Lucas immers om in zulke details, in zulke bijzonderheden, de geboorte van de Heere Jezus te beschrijven. Maar ook Matthäus beschreef de geboorte van de Heere Jezus. Wil op een heel andere wijze, beginnend met het register van het geslacht, het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En op nog een geheel andere wijze komen we het kerstgebeuren tegen in het Johannes-evangelie. Johannes die ons zegt dat het woord, het eeuwige woord, dat bij God was en dat God was, vlees geworden is. Matthäus, Lucas, Johannes. Gemeente, vanmorgen luisteren we naar de kerstgeschiedenis zoals ons dat is opgetekend door de hand van de apostel Paulus. Hier in onze tekst, in zijn brief geschreven aan de gemeenten van de Galatiërs. Hij doet dat ook inderdaad met zoveel woorden. Hij spreekt over de volheid van de tijd die gekomen was. Hij heeft het erover dat God zijn Zoon heeft uitgezonden. Die Zoon die geworden is, die geboren is uit een vrouw en die geworden is onder de wet. Waartoe? Wel, ook dat zegt de apostel ons in het vijfde vers. Dat immers begint met het woordje opdat. Heel belangrijk. Ik zet boven de preek van vanmorgen de komst van de Heere Jezus op aarde. Dat is immers kerst. De komst van de Heere Jezus op aarde. En we zoeken antwoord op een drietal vragen. Wanneer gebeurde dat? Nou, dat lezen we aan het begin van vers 4. Vervolgens, op welke manier gebeurde dat? Dat is het tweede deel van het vierde vers. En tenslotte, met welk doel gebeurde dat? En dat is de inhoud van het vijfde vers. De komst van de Heere Jezus op aarde. Wanneer, hoe en waartoe? Onze tekstgemeente staat in een heel bepaald verband. In een verband waarin we iets gewaar worden van de ongerustheid van de apostel. Ja, zeg het inderdaad maar zo. De apostel is hooglijk ongerust over wat hij hoort dat er plaatsvindt in de gemeenten in Klein-Azië. Aan het begin van hoofdstuk 3, daar kan hij het als het ware niet binnenhouden, maar zijn geprangde gemoed, zijn ontredderde hart, brengt hem ertoe dat hij als het ware een hartekreet, een kriedekeur laat horen. Hoofdstuk 3, vers 1. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat ge de waarheid niet gehoorzaam zoudt zijn? Nou gemeente, dat is nogal wat. Stel je voor dat een van uw eigen predikanten dat op deze plaats tot u zou zeggen. Dat hij het, en je zou het aan zijn gezicht en heel zijn gestalte zien, als dat op zijn hart zou liggen. Gemeente van Urk, wie heeft je betoverd dat je de waarheid niet gehoorzaamd bent? Die waarheid die Jezus Christus laat verkondigen. Hij die zich daartoe heeft laten kruisigen. Nou, dan moet het inderdaad wel erg zijn. Dan is er best wat aan de hand. Nou, dat was ook zo bij de Galaten. Paulus constateert, gemeente, dat er in de gemeente van Galaten een dwaling is binnengekomen. Wat denken ze? Nou, ze denken dat ze de zaligheid alleen kunnen ontvangen wanneer ze zich naast het geloof in de Heer Jezus Christus daarnaast ook nog stipt zullen houden aan de wet van Mozes. Wat horen we daarin? Eigen inspanning, eigen gerechtigheid, eigen kwaliteiten. Die zouden de doorslag moeten geven. Ja, natuurlijk, jazeker. Ja, ook het werk van de Heer Jezus. En het geloof en de bekering en het zoeken van hem en het vluchten tot hem. En het mogen putten uit hem. En ze noemen het nog genade ook. Maar dat is niet het enige. Er is meer nodig. De wet van Mozes. In alle striktheid. Met alle bepalingen. Ja, ook dat is hoogst noodzakelijk. Het staat eigenlijk op hetzelfde niveau als het geloof in de Heer Jezus Christus. Nog een beetje, dat is ook voor de apostel. Voor de apostel persoonlijk een grote teleurstelling. Je zult daar maar. En ook daar, wat heeft hij gewerkt daar in die landstreek van de Galaten? En wat heeft hij die ene naam die tot zaligheid gegeven is, niet aangewezen en aangeprezen? Als de enige door wie we moeten zalig worden. Heeft mijn prediking u dan niets gedaan? Weet je dan niet dat er maar één is die je verlossen kan van je zonde? De apostel schrijft, gemeente, en je moet eens met me meelezen in hoofdstuk 3, vers 13. Dan trekt hij de registers van het evangelieorgel nog eens een keer extra open. Hij zegt, weet je dat dan niet? Christus is het toch die ons verlost van de vloek der wet. En wat heeft het hem niet gekost? Hij is een vloek geworden voor ons, want er is geschreven. En denk daar eens aan. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hij hing aan het hout. Waartoe heeft hij het gedaan? Vers 14. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus. Wel gemeente, daar gaat hij nou op door. Dat is het wat hem er ook toe brengt om de Galaten te herinneren aan de komst van de Heer Jezus in het vlees. Dat brengt hem bij Galaten 4, vers 4. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De apostel, hij spreekt, gemeente, dus over de volheid van de tijd. De volheid van de tijd, dat is de Bijbelse benaming voor het uur van de geboorte van de Heer Jezus. Het wijst er natuurlijk op dat daar een tijd aan vooraf gegaan is. En dat was ook zo. Welke tijd? Wel, gemeente, de tijd dat de mens een gevallen mens was. Een mens buiten het paradijs. Een mens die zich moedwillig van de Heere had losgemaakt en niet anders wilde dan eigen wegen gegaan. Maar, o wonder, God liet het er niet bij zitten. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? De Heere liet zich zijn schepselen, die mens, het kroonjuweel van zijn schepping, niet zomaar uit zijn handen ontfutselen. Maar de Heere, hij zocht Adam en Eva op en gaf zijn belofte. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal tegenover die vijand, de boze, een andere vijand geven, die de vijand bestrijdt en overwint. Heel die periode, het is de periode van het Oude Testament, klonken de beloften dat er één zou komen, die als de verlosser van de wereld, die als de Messias van Israël komen zou, om zondaren te verlossen van het verderf, om mensen te roepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht van zijn genade, welke genade hij zou verwerven in zijn weg door dit leven, in lijden en sterven en opstanding. Wel, die tijd, zegt de apostel, die is op enig moment volgeraakt. Het is gemeente eigenlijk, het is, en u zult dat wel kennen, het is een vergelijk, de vergelijking met een zandloper. Weet u dat? Een zandloper, dat is een instrument vroeger, toen er nog geen klokken waren zoals wij die kennen, om de tijd te meten. Een zandloper die uit twee glazen reservoirs bestaat, met zo'n smalle verbinding, waar het zand uit dat bovenste gedeelte doorheen loopt en op een gegeven moment is het onderste glas vol. En dat is het moment van de volheid van de tijd. Met andere woorden, ook een beeld. Het is met eerbied gezegd, gemeente, God in de hemel. God in de hemel. Die in de stilte van de eeuwigheid zijn geliefde zoon, zijn enige, zijn geliefde zoon, bereid gevonden had om naar deze wereld te gaan, om zondaren te verlossen van het verderf. God, de vader van zijn zoon, zag op enig moment, het is menselijk gezegd, zag op enig moment, op de klok van de eeuwigheid, mag ik het zo zeggen, op de klok van de eeuwigheid, dat de tijd eraan kwam. Dat zijn zoon naar deze aarde zou gaan. En hij richtte zich tot zijn zoon. Menselijkerwijs gesproken. En nu mijn geliefde zoon. Nu is het de tijd dat u naar deze wereld zult gaan. Wel, dat is de volheid van de tijd. De maat van de tijd was volgeraakt. En dat was de tijd die God zelf heeft uitgekozen. En in al die eeuwen hebben de vromen van Israël gemeente er naar uitgezien. Ja, ze hebben er naar geheigd. De psalmisten hebben het bezongen. De profeten hebben het verkondigd. Jesaja, een kind is ons geboren. Ja, het zou nog moeten gebeuren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Nou, Eva gemeente. Eva dacht al bij de geboorte van Kain dat het zover was. Ik heb een man van de Heere gekregen. En de vader van Noach dacht het ook al. Deze zal ons troosten. En Abraham, hij heeft de dag van Christus al gezien. En de vromen van Israël hebben ervan getuigd. En er zijn momenten geweest dat de duisternis zodanig op de aarde was. En dat de goddeloosheid zo opklom ten hemel. Dat de profeten het hebben uitgeroepen. Jeremia, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, Heere. Is het nog geen tijd? En nog was het de tijd niet. Het zou op Gods tijd gebeuren. De volheid van Gods tijd. Toen klonk het, uit de mond van de engel tot de herders. Jongens en meisjes, u is heden geboren vandaag, in deze nacht. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David, in de volheid van de tijd. Het was ook wel een bijzondere tijd. In allerlei Bijbelverklaringen vind je daar ook wel een omschrijving van. Eigenlijk moeten we daar maar omheen, maar even aanduiden. Het was natuurlijk een hele bijzondere tijd. Het was de tijd dat in de hele toenmalig bekende wereld er eigenlijk maar één taal, of misschien twee, dominant waren. Dat was de taal van de Grieken, die overal gesproken werd. Paulus sprak hem ook. En de Romeinen met hun Latijn, ook door veel volken gesproken. Het was de tijd dat de Heere daar gebruik van maakte toen het evangelie, even na de tijd dat de Heer Jezus op aarde was natuurlijk, maar toen het evangelie doorbrak door de grenzen van Israël heen, dat Paulus met het Griekse, met het Latijn en in de synagogen met het Hebreeuws overal kon komen en hij verstaan werd. Maar hoe dan ook. Het was ook een tijd dat er vrede was. De Pax Romana. Het was een bijzondere tijd wel. Maar hoe dan ook. God heeft bepaald daar en toen. Toen zou het gebeuren. Naar de bepaalde raad van zijn wil. En zo gemeente, zo bepaalt de Heere nog alles. Deze ene aanduiding. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Zegt ons dat God de tijden in zijn hand houdt. Heeft hij de keizer Augustus niet als een instrument gebruikt? Ja, die keizer die dacht dat hij de curios was. Ja, dat dacht hij. Maar hij was maar een nietig instrument in de hand van de Heere. En de Heere gaf het in zijn hart om de volken die hij moest besturen te laten beschrijven. En hij deed het niet anders dan opdat in de volheid van de tijd Gods zoon op de door God bepaalde tijd en de plaats die God bepaald had, geboren zou worden. De volheid van de tijd. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Gemeente, hoe klinkt dat? God heeft zijn zoon uitgezonden. God die maar één zoon had. Zijn enige geliefde. Hij heeft hem, gemeente. Hij heeft hem van zijn hart gescheurd. We lezen ergens in het Spreukenboek, naar ik meen het 8e hoofdstuk. Daar lezen we over. Ja, daar lezen we over de Heere Jezus, die de wijsheid is. De wijsheid wijst heen naar de Heere Jezus. En hoe wordt hij daar genoemd? Daar wordt hij, gemeente, genoemd. De voedsterling. Weet u wat dat betekent? De voedsterling. Dat is een klein kind dat afhankelijk is van de voeding door de moeder. Dat beeld. Zo innig was de verhouding en is de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. Gemeente, daar hebben wij geen verstand van. Het innerlijk verkeer tussen God de Vader en God de Zoon. Het binnen goddelijk gebeuren. Hoe God de Vader zijn zoon tot een troetelkind heeft. Ja, daar is niks mis mee gezegd. Zo staat het er in Spreuken 8. Zijn voedsterling. God de Vader had een welbehagen in zijn zoon. En God de Zoon had een welbehagen in de Vader. Gemeente, we kunnen ons niks voorstellen over de goddelijke, de heilige, de volzalige communicatie tussen God de Vader en God de Zoon door de Heilige Geest. In alle eeuwigheid. En nu heeft God zijn Zoon uitgezonden. En het staat er, gemeente, ongeveer op zo'n manier alsof we het moeten opvatten als God heeft hem weggestuurd. God heeft hem van zijn hart afgetrokken. En God heeft hem in de duisternis van de verloren wereld neergelegd. En er is geen overgang. Zo schril, zo vol van contrasten, als de overgang van de innigheid en de warmte van het goddelijk hart waar Gods zoon verkeerde, tot in de duisternis van het verloren mensenbestaan. De profeet Jesaja, gemeente, gaat profeteren in het 9e hoofdstuk. Dat het kind geboren zou worden en dat de zoon gegeven zou worden. In welk verband staat het dan, gemeente? Dan staat het in het verband van het volk dat in duisternis wandelt. Werkelijk. En dat is de goddeloze duisternis. Dat is de duisternis van de godverlorenheid en van de godvergetenheid. In die duisternis, waar alle schuld en zonde en ellende is, waar het verderf en de verdorvenheid is, daar heeft God zijn zoon neergelegd, te midden van het volk dat wandelde in het land van de schaduw des doods. Overgegeven aan schamelheid, aan vernedering, aan ontreddering. Het woord werd vlees. En werd hij ontvangen? Ik kan er niet al te zeer over uitweiden, u kent de kerstgeschiedenis. Werd hij ontvangen? Stonden ze hem op te wachten? Gemeente, niemand, werkelijk niemand. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ze hebben hem tenslotte aan een hout gespijkerd. God heeft zijn zoon in de volheid van de tijd uitgezonden, weg uit zijn goddelijke gemeenschap in de hemelse gewesten. Maar dan zegt dat woordje uitgezonden gemeente nog iets. Dat zegt nog iets. Er wordt een woord gebruikt waar het woord apostel ook aan ontleend is. Eigenlijk kunnen we zelfs zeggen dat de Heere Jezus de apostel van God de Vader was. We lezen dat gemeente ook. Ik zoek het even voor u op. We lezen dat ook in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 3 vers 1, daar lezen we het. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. De Heer Jezus had zijn apostelen, jawel. Maar op zijn beurt, dat lezen we hier, hij is uitgezonden. Hij is tot apostel gemaakt. Op zijn beurt was de Heer Jezus de apostel van God. Hij die van eeuwigheid aan het hart van de Vader lag. Johannes zegt het in zijn evangelie. Hij heeft zijn Vader aan ons geopenbaard. Met die opdracht, met die missie kwam hij naar deze aarde. Hij kwam met een volmacht, hij kwam met een lastgeving om zijn werk te verrichten. En daar zou nou heel wat over te zeggen zijn. Om zijn werk te verrichten als de grote profeet en leraar. Om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid te openbaren, gemeente. En dat doet hij heden nog. Dat doet hij door zijn dienaren nog. En daarom, gemeente, wanneer we vandaag onder het woord van God zitten, dan is dat in de bediening van het apostelschap van de Heere Jezus Christus zelf, tot de grote profeet en leraar, maar ook tot de priester, die zichzelf geven zou, zich onstraffelijk voor zijn Vader zou opofferen, zijn lichaam en zijn bloed zou schenken tot verlossing van zondaren. Hij, de grote hoge priester, die naar de hemel gegaan is en die altoos leeft om voor de zijnen te bidden en tot koning. Die harde harten overwint, die zondaren verbreekt en die ze aan zijn knieën brengt. Uitgezonden met deze missie, met de opdracht. De opdracht waartoe? Wel dat hij de naam van zijn Vader zou verheerlijken. Dat hij de werken van de duivel zou verbreken. En hij heeft het gezegd, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daartoe is hij uitgezonden. Zulk een zaligmaker, gemeente, heeft Gods kerk. Zo'n zaligmaker. De meest bekwame. De meest bevoegde, de meest bereidwillige, die heden nog, ook vandaag, zijn armen uitstrekt en die het zegt, komt tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. In de volheid van de tijd, niet alleen gezonden, jawel, uitgezonden, om aan zijn opdracht te voldoen, welke opdracht hij tot in alle volmaaktheid volbracht heeft, maar ook gekomen. Gekomen. Gewillig gekomen. Zie, we zongen het toch? Psalm 40, dat is zijn psalm. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. En zo heeft hij het ook gedoond. Er zouden vele voorbeelden van genoemd kunnen worden. Eén voorbeeld. Als de Heer Jezus, dit is ons beschreven in Johannes 4. Als de Heer Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw. En de discipelen komen terug uit de stad waar ze spijzen gekocht hebben. En ze zeggen, meester, zou u niet wat eten? Dan is hij zo verbonden en zo verknocht aan de opdracht die zijn vader hem heeft gegeven. Hij moest immers door Samaria gaan voor die vrouw, dat hij het zegt. Mijn spijze is het te doen de wil van mijn vader die in de hemelen is. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Zo verbonden, van harte verbonden, zo verknocht aan de wil van de vader, verslonden door de wil van de vader, dat hij niet anders wil en ook niet anders doet dan wat de wil van de vader is. En dat is om zalig te maken op aard. Maar er moest wel heel wat voor gebeuren. En dat is het tweede. Niet alleen wanneer hij gekomen is, maar hoe is dat eigenlijk gegaan? Wat betekent dat voor hem? En iets daarvan, gemeente, hebben we al gehoord. Allereerst, Paulus schrijft aan de Galaten en hij drukt dat op hun hart. Ja, jullie zijn wel met Mozes bezig, maar richt je gezicht nou eens op de Zoon van God, op de Heer Jezus Christus. Want hij is geworden uit een vrouw. Gemeente, laten we nou eens zoeken om vanmorgen te luisteren alsof we dit evangelie nog nooit hoorden. We zijn het gewend om het te horen. En we zien er niet van op, we worden er toch eigenlijk niet koud van en niet warm van, of wel? Wanneer het evangelie van de komst van de Heer Jezus ons verkondigd wordt. De jongens en de meisjes van 4 en 5 jaar, die horen het al. Op de knie van hun moeder misschien. Op de zondagsschool. En we in Bethlehem stal lag Christus de Heere. En we zingen over stille nachten enzovoorts. En een kindje klein en teer. Maar gemeente, laat het vanmorgen nou eens. En God geven dat. Dat is het werk van de Heilige Geest, want dat kunnen wij nog niet eens zelf. Dat het werkelijk als een wonder zouden zien. God werd mens. En als je iets van jezelf kent, iets van de gebrokenheid van je bestaan, iets van de verdorvenheid van je leven. God werd mens. Hij is geboren uit een vrouw, gemeente. We zullen daar maar niet al te concreet over doen. Maar ik mag het misschien wel zo zeggen. De Heer Jezus, gemeente, Hij is deze wereld ingeperst. Ja, letterlijk. Hij is deze wereld ingeperst. Hij moest door het geboortekanaal van Maria heen in deze wereld komen. Nou, als dat geen teken van zwakheid is. Als dat geen teken van vernedering is. God werd mens. Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. God in doeken gewonden. God neergelegd in een voederbak. Hij is mens geworden. Hij heeft de hemelse gewesten verlaten. En hij is gekleed. Hij heeft zich laten kleden in de plunje van het menselijke, van het sterfelijke vlees. Geworden uit een vrouw. Op een andere plaats schrijft apostel het, dat is dan aan de Filippenzen, en dan zegt hij, hij heeft zichzelf vernietigd. En dat heeft iets van, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft het kleed van zijn hemelse heerlijkheid zich laten afdoen. En hij is tot een dienstknecht geworden aan de mensen in alles behalve de zonde. En in alles gelijk geworden. Geworden uit een vrouw. Maar het wordt nog ernstiger. Wordt nog aangrijpender. En daar wil de apostel heen. Want van daaruit formuleert hij zijn scherpe, zijn corrigerende boodschap naar de Galaten. letters opgelaten. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Gemeente, we hebben vanmorgen ook naar de wet geluisterd. Of heb je er niet naar geluisterd? Ik vroeg het nog extra. Luister daar nou eens eerbiedig naar. Gemeente, nou, we zijn dat zo niet gewend en ik wil het helemaal niet bevorderen of zo, maar als er één moment in de eredienst zou zijn, dat we zouden gaan staan uit eerbied, ja, we doen dat misschien wel eens bij bijzondere gelegenheden, als een ambtsdrager bevestigd wordt, dan gaan we staan als die toegezongen wordt. Maar gemeente, wanneer er één moment in de eredienst werkelijk zou moeten zijn dat we uit eerbied gingen staan, dan is dat wanneer in elke zondagochtenddienst de wet ons wordt voorgehouden. Het zou helemaal niet zo overbodig zijn. Wanneer we er iets van beseften. God spreekt. God, de heilige God, mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. En toen kwamen die 10 woorden. En het volk deinsde achteruit. En ze konden de glans en de heerlijkheid en het tumult wat ermee gepaard ging. Ze konden het niet aanzien en niet aanhoren. God verscheen in heiligheid. En wanneer wij de 10 geboden horen, ja, we weten het. En onze gedachten gaan misschien alle kanten op. Maar God zegt wat zijn wil is over onze mensen. Adam en Eva hebben dan weliswaar die 10 geboden niet gekend, maar de wet van God was in hun harten beschreven. Gemeente, zij vielen ook onder de wet van God. En in eerste instantie is dat een eer. Dat God zijn wil, die wil heeft hij niet aan de dieren opgelegd en aan het plantenleven, maar aan ons mensen. Want we zijn geschapen naar het beeld van God. Gemeente, het is een eer dat wij mogen vallen onder de wet van God. En voor Adam en Eva was dat het ook. En was het hun lust en was het hun vermaking. Totdat, zolang je je aan de wet houdt. Volkomen, ja, volkomen. Met heel je hart en met al je inspanningen. Dan is het het leven. Zo Adam en Eva. Maar wee, gemeente. Wee. Wanneer wij als zondaren onder de wet van God vallen. Onder die heilige wet van God die we niet houden. Die we niet houden kunnen, die we niet houden willen. Dan wordt het wel even wat anders. Gemeente, dan wordt onze innerlijke en uiterlijke verdorvenheid getekend. Want wij zijn opstandelingen tegen de heilige God en zijn wet. Wetverbrekers. En dat mag ons wel doen beven, gemeente. En ik vermoed dat Israël daar iets van verstond. Zij konden voor die heilige God niet bestaan. Heren, als gij onze ongerechtigheid gadeslaat, dan zijn we er al niet meer, heren. Dan smelten we weg, want we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Geneigd. God en onze naaste te haten. En dat geldt ons allemaal. Tot de kleinste kinderen toe. Want wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom, gemeente, en ook dat is een zin, die kunnen we zomaar opdreunen. Maar laat het haken. We kunnen in het rijk van God niet komen. Die deur van het paradijs is dicht. En we kunnen er nog zo tegenaan bonken en schuren. Maar er staan die engelen met het uitgetrokken zwaard. Wij kunnen in de gemeenschap van God en in zijn koninkrijk, gemeente, niet komen. Want ik ben een verbreker van Gods wet. En een verbreker van Gods wet, gemeente, die staat schuldig aan de wet. En wie schuldig staat aan de wet, die valt onder het oordeel van de wet. En dat oordeel van de wet, gemeente, mijn woorden zijn te schamel. Ik kan dat niet onder woorden brengen. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Die dat gewicht in de woorden van de prediking legt. Als de apostel het zegt, ja, tot dezezelfde gelaten. En er is bijna geen scherper woord in de schrift dan dit. Vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vervloekt. Ja, dat geldt ons. En nu de Heere Jezus. Ja, want dat staat er, daar moeten we het over hebben vanmorgen. Hij is geworden onder de wet. Gemeente, dat was hem tot vreugde. Want het was de wet van zijn vader. Hij had het toch gezegd? Ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. De wet van God, gemeente, die stond als het ware op de wand van zijn hart geschreven. En hij wilde niet anders. En hij mocht het ook zeggen. Hij mocht het ook zeggen. Vader, heilige Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En dat was ook zo. In lijdelijke en in daadwerkelijke gehoorzaamheid heeft hij volkomen gehoorzaamd aan de wet van God. Ja, dat is de ene kant. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Want gemeente, hij is door zijn vader tot zonde gemaakt. Dat is aangrijpend. Dat is aangrijpend. Hij is tot zonde gemaakt. Zijn vader heeft op hem gezien. Als ware hij een zondaar. Als ware hij een brute overtreder van de heilige wet van God. En zo is hij onder de wet gesteld. Onder de wet van zijn heilige vader. Ja, zegt u. Ja, dat was natuurlijk aan het kruis. Ja, dat is ook zo. Ja, dat was aan het kruis. Toen de ganse last van het zondige bestaan van deze mensenwereld op hem werd gelegd. En zijn vader hem ging verlaten. En hij het uitkermde. Door de wereld verstoten. Boven de aarde verheven. En de hemel ging dicht voor hem. En de duisternis viel over zijn afgematte en ontredderde ziel. En hij riep het uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar gemeente, dat gold de hele tijd van zijn leven al. Toen hij kind was. Toen hij in de kribbe lag. Gemeente, we hebben het gelezen. Ik zal het maar kort aanduiden. We hebben het gelezen. De Heere Jezus was 8 dagen oud. En toen kwam daar dat mes van de besnijdenis. En dat kerfde in zijn kleine lichaam. En er vloeide bloed. Ja, een druppel maar. Maar er vloeide bloed. Omdat zijn vader hem als zondaar zag. Hij moest besneden worden. Als elke jongen van Israël. En op de 40ste dag. Op de 40ste dag. Toen moest hij zich mee laten nemen. In de ceremonie van de zogenaamde voorstelling in de tempel. Want, ja, we hebben het gelezen, of u kunt het lezen in Lucas 2. De dagen van haar reiniging waren vervuld. Als een vrouw een kind kreeg, als het een jongen was, dan was ze 40 dagen onrein. Als het een meisje was, was ze 80 dagen onrein. Wel nu, de dagen van haar verontreiniging eigenlijk kwamen ten einde. En op dat tijdstip moest zij met het kind naar de tempel. Ja, zo hebben onze statenvertalers vertaald en dat is heel keurig vertaald. Maar gemeente, er staat net zo goed de dagen van hun reiniging. En dat betekent de dagen van hun verontreiniging. Ook de Heere Jezus was in zijn geboorte een onreine geworden. En daartoe moest hij naar de tempel. En daar moest geofferd worden voor hem. God zag hem als een onreine. En dan ook nog als zijn vader en moeder gaan offeren. Dan doen ze dat met 2 duiven. Het offer van de armlastigen. Van de nooddruftigen. En zo werd hij de tempel ingedragen, gemeente. Als een onreine en als een arme. En daarnaast nog, die voorstelling zelf. Er moest nog losgeld voor hem betaald worden. Losgeld. Omdat God de jongens in Israël afkeurde en ongeschikt achtte om in de tempel te dienen. En daarvoor moest er losgeld betaald worden. Welnu, Als de Heer Jezus op zijn 40ste dag gemeente in de tempel gebracht wordt, dan is dat als een arm kind. Dat allereerst al. Want het offer van de armen werd gebracht. Dan is dat als een onrein kind. Want die werd door de wet van God aangemerkt als onrein. Dan was dat als een afgekeurde en een ongeschikte. Zo. Daar in die eerste weken van zijn aardse leven bleek het al. Geworden onder de wet. Zijn vader heeft hem gezien als één. Waarbij de zonden van degene die hem gegeven waren van eeuwigheid werden toegerekend. In ons avondmaalsformulier wordt dat op de volgende wijze uitgedrukt. En het is een tere en ontroerende zin. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven, hoor. Vanwege de gerechtigheid en de heiligheid van God. Bij God kan de zonde niet bestaan. Eer dat de Heere de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Door hem als onrein en schuldig te bestempelen. En dan komt het zwaard. Dan komt het wraakzwaard van de heilige God op hem af. Zwaard ontwaakt tegen de herder. Hij geworden uit een vrouw. Hij geworden onder de wet. Onrein, afgekeurd, schuldig bevonden. En als de Jodengemeente straks, als de Joden op de gerichtsplaats van Pilatus staan, en Pilatus zegt dat hij hem als onschuldig ziet, Pilatus ziet hem als onschuldig, dan joelen en scanderen de Joodse mensen, opgehitst door de overpriesters. En dan zeggen ze iets waarvan ze de reikwijdte niet verstaan hebben. Maar op de Heere Jezus zal het neergekomen zijn als de slagen van een zware hamer. En ze roepen het uit. Wij hebben een wet. En naar deze wet moet hij sterven. Als er ooit iets gezegd is wat waar is. Gemeente, als er ooit iets gezegd is wat voor hem het oordeel en de vloek en het verderf betekende. Dan was het dit woord. Maar tegelijkertijd, als er ooit iets gezegd is wat tot mijn redding en zaligheid is. Gemeente, dan is het dit woord. Wij hebben een wet. En naar deze wet moet hij sterven. En hoe gaat het erom? Of ik daarachter gekomen ben. Of ik iets van dat geheim heb leren kennen. Niet alleen gemeente het geheim van kerst op zichzelf beschouwd. Het vierde vers. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Ja, dat kunnen we vanmiddag, dat kunnen we vanmorgen nog wel accepteren. Daar kunnen we het hartelijk mee eens zijn, want we zijn rechtzinnig genoeg. Ja, zo is het, zo is het. Maar het geheim en de vrucht, de zalige vrucht, ligt in het vijfde vers. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden hebben. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Weet u, ben jij er al achter gekomen? En ik zei het zojuist al, dat je onder de wet van God valt. Dat die wet van God, gemeente, ons als een spiegel is, en nogmaals, ons ook vanmorgen als een spiegel is voorgehouden. En het past mij niet om mijn gezicht dan af te wenden. Nee, de Heere bedoelt het om daarin te zien. Om het te erkennen. O God, ik ben een overtreder van uw wet. Ik ben er één die onder de vloek van de wet daarom valt. Ik kan voor u de heilige God niet bestaan. Zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot uw vluchten. Want uw wet veroordeelt mij. Ben je er al achter gekomen dat je gebonden bent door 1000 banden, dat je jezelf daar niet van verlossen kan? Wel, hoor het 5e vers, opdat hij degene die onder de wet waren, die eronder zuchten, en die er geen weg in zien hoe ze onder die druk en onder die last vandaan zouden kunnen komen, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Gemeente, en dan gebruikt de apostel een woord dat ook vertaald kan worden met loskopen. Loskopen. Christus Jezus is op aarde gekomen, heeft het gezegd, om mijn ziel te geven. Tot een rantsoen. Ja, staat er, tot een losprijs. Tot een betaalprijs voor de zonden. Loskopen. Het is in vorige eeuwen wel gebeurd dat arme slaven uit het westen van Afrika overgebracht waren, nota bene ook mede door de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar onze kooplieden in Amsterdam rijk van geworden zijn. En ze werden gebracht aan de westkust van Amerika. En daar stonden ze op de slavenmarkt. En ze wisten niet anders dan dat ze als gezin gescheiden zouden worden. De een kocht die en de ander kocht die. En dat er iemand kwam, een edelmoedig mens, die de prijs betaalde voor een aantal slaven. En ze toen niet meenam om ze voor hem te laten werken, maar ze de vrijheid gaf. Wel, dat beeld, loskopen. Gemeente, en nou kan ik niet ontkomen. Nou kan ik niet loskomen uit de banden van de zonde en van de schuld en van de wet. Dan alleen wanneer ik eruit losgekocht word. En nu is Christus Jezus gekomen. Geworden uit een vrouw, jazeker. Maar vooral dit. Geworden onder de wet. Om te verlossen van de schuld der zonde. Om te bevrijden van de macht der zonde. Om te reinigen van de smart der zonde. En om zalig te maken van de straf der zonde. Voor wie is dat evangelie? Gemeente, voor wie is dat vanmorgen evangelie? Ja, voor hem of haar. Die het met de dichter van Psalm 116 beleidt. Ik lig gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik ben benauwd, omringd door droefenissen. En roept de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Ja, dan zingen we meestal al snel verder. Mag ook wel. Maar gemeente, in de beleving is dat een heel punt. Toen hoorde God. Wanneer hij mijn banden gaat losmaken. Wanneer hij mij bevrijdt van onder het juk waar ik me moedwillig onder gesteld heb. Onder de macht van die boze die mij knelt en die mij knevelt. En als er dan door genade één komt die mij losmaakt. Nou gemeente, daar ben je zelf bij. Ja, daar ben je zelf bij. Daar weet je van. Daar weet je van. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmanen in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Als je nou bevrijd wordt. Als je nou ontladen, ontlast wordt van die ondraaglijke last. Dat kan alleen maar zijn werk zijn. Maar daartoe is hij gekomen. Kolbrugge gemeente, een prediker uit de 19e eeuw, wiens naam in ieder geval, denk ik, hier op Urk nog wel gekend wordt. En wie spreken we alleen tot onze schade ongelezen kunnen laten? Kolbrugge zei, schreef in een van zijn lijdenspreken: Wij kunnen Christus niet ver genoeg in het vlees trekken. Dat is merkwaardig gezegd, maar het is diep gezegd. Deze man wist ervan. Wij kunnen de Heer Jezus Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Als je op hem leert zien, als diegene die veracht was, versmaad, bespot, gekruisigd, verlaten door zijn vader. Zulk een middelaar, zulk een zaligmaker behoef ik. Die is gaan staan, niet alleen als middelaar, maar ook als borg voor al de zijnen op de plaats waar ik moest staan. Als hij het zegt, hij die tot zonde gemaakt is, als hij het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, het was Luther, mag ik nog even wat aanhalen? Het was Luther die ooit aan zijn vriend Georg Spenlein in 1516, het was nog voor dat grote gebeuren van de reformatie, een brief schreef. Zijn vriend Spenlein was een man die aangevochten was door de aanvallen van de boze. Wel, schrijft Luther, mijn lieve broeder, leer Christus kennen. En wel, hij die geboren is en die gekomen is in het vlees, leer tot zijn lof zingen en midden in de vertwijfeling over uzelf tot hem spreken. En dat is het wonder. Gij, Heere Jezus, zijt mijn gerechtigheid. Ik echter ben uw zonde. Gij hebt het mijne aangenomen en mij het uwe geschonken. Gij hebt aangenomen wat gij niet was en mij gegeven wat ik niet was. Wel, schrijft Luther aan zijn vriend. Bedenk één ding, mijn lieve vriend. Christus woont alleen onder zondaren. Begrijp je dat? Is dat je tot troost? Christus woont alleen onder zondaren. En die zondaren, gemeente, dat is het slot. Die verlost hij niet alleen. Die koopt hij niet alleen los. En stuurt ze dan als het ware weg. Maar hoor nou eens. Die neemt hij aan tot kinderen. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Het is het beeld van de adoptie. De aanneming tot kinderen. Van wie? Ja, van één die Gods kind niet was. Die een vijand was. Die zich tegen de Heere richtte. Met gebalde vuisten voor de Heere stond. Aangenomen tot kinderen. Tot kinderen van God. Nou, gemeente, daar heb ik geen aandeel in. Toch, als je geadopteerd wordt, dan heb je niet zelf het verzoekschrift geschreven. Dat wordt je. God doet het. Uit zijn genade. Die neerziet op een verloren mensenkind. En die hij maakt tot een kind van hem. Gebracht tot het huisgezin. Tot dat huisgezin. Waarvan de Heer Jezus Christus de oudste broeder is. Gemeente, mag ik, en daar besluit ik nu maar mee. Er zou ook hierover nog veel te zeggen zijn, maar laat ik dat maar besluiten met wat de evangelist Johannes schrijft. Als hij het met pijn in zijn hart moet schrijven, de Heere Jezus, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben. En wat is dat? Dat is niet mijn prestatie. Nee, dat is, gemeente, wanneer ik zo verloren ben. Wanneer ik zo gebonden ben, wanneer ik zo verdorven ben, dat ik niet anders meer kan dan tot hem te gaan. Ik kan het me niet permitteren om buiten hem te blijven. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht. Er staat, die heeft hij volmacht. Die heeft hij permissie gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Is dat mijn prestatie? Is dat waar de Galaten zo mee bezig waren? Nee, schrijft de evangelist. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil van de man, nog uit de wil van het vlees, maar uit God geboren zijn. Voorwerp van de ontferming van de drie enige God. Van de verkiezende liefde van God de Vader van eeuwigheid. Hij die je tot zulken zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Voorwerp van de verlossende genade van de Heere Jezus Christus. Die het betuigt. Daartoe ben ik gekomen. Daartoe kwam ik in het vlees. Daartoe ging ik de weg ten einde toe. Ik voor u, opdat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Voorwerp van de genade van God, de Heilige Geest, die het uit Christus neemt, alle zaligheid die hij verworven heeft, en het schenkt, mild en overvloedig, in een verbroken hart en een verslagen geest. Kun je erin mee? Gemeente, dan is dit het kenmerk van je leven geworden. Dat je het niet op kunt van verwondering. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken. Te elke stond, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij. Oh, wat een wonder. Denkt God aan mij bestendig. Om Christus wil. Amen.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, daar gaat u zelf ook voor zorgen, toch? De grote God, zij eeuwig lof en eer. De lof en de dankzegging vanwege al dit gebeuren, Heere. Vanuit de eeuwigheid, door deze tijd heen in uw verschijning op aarde. En ook door alles wat u in het hart van een zondaar werkt. Tot de eeuwigheid toe. Het is alles uw werk. Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in hem die hij geschonken is. Als een gave aan deze wereld. Zo lief had u deze verloren wereld dat u uw eigen zoon van uw hart afscheurde. En hem neerlegde in deze zondige verloren wereld. Heere, dan kan er hier nog klacht en moeite en zorg zijn. Bestrijding en aanvechting. Duisternis en wat al niet. Maar in de weg van het gaan tot u. Vertoef niet, Heere. Hoor mijn klacht. Wilt u nabij komen? Wilt u genade schenken en vertroosting bieden? En dat alles genomen door de Heilige Geest uit hem. Uit de schatten die hij verworven heeft. Tot zaligheid en eer van uw grote naam. Heb dank voor dit stille uur. We vragen om uw zegen. Wilt u ons gedenken in het verdere van deze zondag? Geef ons verder op deze dag nog een dienst, Heere, waarin we uw woord mogen vernemen. Wilt u dan zijn met uw dienaar die dat woord uitspreken mag? En dat alles om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente nog een keer zingen. En we doen dat met de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van s hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Het tweede vers van de lofzang van Simeon. Verheft gemeente uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.